is dat. Maar ook wat ernstig. Blijkbaar moeten wij ergens van gered worden. Het gaat echt ergens over, hè? Het is erop of eronder. De Elisa van ons verhaal, die moest dood, vonden de tegenstanders. Want hij is een profeet van het volk van Israël en hij weet te veel. Wat weet hij dan bijvoorbeeld? Nou, waar de Arameërs het land willen binnenvallen. De Arameërs wonen in het noorden. Het is het Syrië van tegenwoordig. En ze kunnen zo komen of zo komen. En Elisa zegt dus steeds, nu gaan ze daar komen. En nu gaan ze daar komen. En dan stonden daar de militairen op te wachten. Ja, idioot, hè? Je hebt dat wel eens. Dat het ene land gewoon het andere land binnenvalt. Je kunt je er weinig bij voorstellen, maar het gebeurt, hè? Gewoon dat land claimen. Zelfs mensen daar vandaan halen. Dat is gebeurd in 2 Koningen 5. Daar staat zo'n verhaal van een klein Israëlitisch meisje dat wordt ontvoerd. Ze komt terecht bij ene Naaman. Wie een beetje bijbelkennis heeft, weet dan meteen dat verhaal. Maar nu hier in hoofdstuk 6 krijgt Aram het lastig. Want er bestaan nog geen satellietverbindingen waarmee je troepenbewegingen kunt registreren. Er bestaan wel profeten, zieners in Israël. En die zien het. Zo'n profeet, zo'n ziener moet uitgeschakeld worden. Die moet koud gemaakt worden, hij moet dood. En daarom willen die Arameërs Elisa oppakken en uitschakelen. Alsof je de hemel kunt uitschakelen. En ik probeer me te verplaatsen in Elisa. Wat moet je met ze? Als die schoften over jou heen, over jouw grenzen heen gaan. Jouw landgrenzen, maar ook je persoonlijke grenzen. Ze komen je halen, terwijl je helemaal niet van hun bent. Dus die Elisa, die moet toch koken van woede. Zo van, wat is dat voor tuig joh, die Arameërs. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. De man van God ziet dat er meer is tussen hemel en aarde. Het verhaal begint met engelen rondom de stad. Een heel spannend verhaal. Elisa ziet die engelen. En wat gebeurt er dan? Niet Elisa, maar de vijand wordt uitgeschakeld. En hoe gebeurt dat? Ze worden verblind. Ze zijn rijp voor de slacht. De koning van Israël wil die kans niet aan zich voorbij laten gaan. Hij vraagt, en 2 keer klinkt dat in het Hebreeuws, zal ik ze doden? En dan zegt Elisa het 6e gebod. Je zult niet doodslaan. Dat mag niet, dat doen we niet in Israël. En zegt hij erbij, je moet ze niet doden, je moet ze eten geven. En dan krijgen ze een diner. Waarom is dat? Je denkt, dat verwennen. Zit dat inbegrepen in het 6e gebod? Niet doodslaan, maar lekker eten geven? Kijk even hoe het ook alweer zit met die 10 geboden. Het zijn 10 woorden. Geboden klinkt een beetje negatief, maar het zijn 10 woorden van God. Het begint met geen andere goden. En het laatste is niet begeren. De eerste 4 is God liefhebben boven alles. En de laatste 6, je naaste liefhebben als jezelf. Dus niet doodslaan betekent niet zomaar net even in leven laten en verder nooit meer naar omkijken. Nee, het is veel royaler bedoeld. Het is je naaste liefhebben. Je naaste het beste gunnen. Een fijn leven gunnen, net als jijzelf. En dat wordt hier nou door Elisa in de praktijk gebracht. Deze militairen zijn voor hem zijn naasten geworden. Stel je dat ook maar heel praktisch voor. Elisa heeft die manschappen begeleid. Hij zegt, jullie zitten verkeerd. Ze zaten niet verkeerd. Ze zaten bij de goeie. Maar hij gaat ze misleiden. Op een hele vriendelijke manier. Jullie zitten verkeerd. De man die jullie zoeken, die zit daar in Samaria. Kom maar mee, ik wijs jullie de weg. En hij loopt voor ze uit. Ja, let op. Dat is zo ongeveer een halve Nijmeegse vierdaagse etappe hoor. 20 kilometer. 20 kilometer lopen. Kom maar mee, zegt Elisa. Moet je je voorstellen. Je gaat 20 kilometer oplopen met mensen die jou iets willen aandoen. Een heel vreemd gezelschap van mensen die elkaar eigenlijk naar het leven staan. Ik stel me voor dat Elisa allerlei dingen registreert. Het zijn nog maar jongens. Jongens, pak weg, 20 jaar. Elisa ziet hoe onzeker ze zijn. Hoe ze om zich heen kijken. Oh joh, we zaten verkeerd. Nou, we volgen die meneer, dan komen we er. Hij hoort ze praten over thuis. Hij hoort ze hoesten. Hij ziet hoe moe ze zijn. En hoeveel honger ze hebben. En dit is hoe het werkt, lieve gemeente. Dit is hoe het werkt. Eerst zag je misschien anonieme personen. Harde maskers. Vijanden zonder een gezicht. Of in elk geval mensen waar je niet naast ging staan. En dan maak je die stap toch. Dat je wel naast ze gaat staan. Je durft die stap ook te maken, want je weet dat je omringd wordt door engelen. Dit komt goed. Dit gaat goed uitpakken. En uiteindelijk ga je ervaren dat die gezichtsloze mensen, die vijanden, je medemensen zijn. Net zo mens als ik, die ook naar de wc moet, die verdrietig kan zijn, die bang kan zijn of blij. Die ook een vader en een moeder heeft. En die ga je niet doden, zo iemand. Die ga je proberen te raken in zijn eigen menselijkheid. Want het is wederkerig, hè? Je probeert hen zover te krijgen dat ze ook jou als medemens gaan zien. Zoiets van, oh joh, die Elisa, dat is een toffe vent. Wat gebeurt hier nou? Dus dat de vijand gaat zien dat je niet een potentiële bedreiging bent. Geef ze maar goed te eten, zegt Elisa. Een bizar advies, hè, aan die koning. Ja, want zo gaan we met elkaar om. Zo gaan mensen met elkaar om. Die snappen van elkaar dat je eten nodig hebt. Jullie, de vijand, zagen mij misschien als een ding dat uit de weg geruimd moest worden. Een moordenaar kan alleen maar moorden omdat hij zijn slachtoffer ontmenselijkt. Je leest of hoort wel eens moordenaars praten over hun slachtoffers. De moordenaars van Theo van Gogh of Peter R. de Vries bijvoorbeeld. Wat die zeggen over hun slachtoffer, het is zo ziek. Nou, Elisa laat voelen, ik ben helemaal geen potentiële bedreiging voor jullie. Ik ben een medemens, een vriend. En het mooie van alles is dat dit werkt. Dat zie je in dit verhaal. De Arameërs gaan daarna met een volle buik en met een rode kaken van gezondheid, maar ook van schaamte, naar huis. En ze denken, hoe hebben we het in ons hoofd kunnen halen om die man te willen doden? Dat is de bedoeling. Ze kunnen de Israëlieten niet langer als vijanden zien en ze vallen het land niet langer binnen. Iemand heeft misschien stiekem doorgelezen en heeft gezien, later wordt het toch weer oorlog. Ja. Zo zitten mensen helaas in elkaar. Een tijd later komt Aram toch weer terug. Maar op dat moment werkte het. En het is absurd wat hier gebeurt. Ik was onlangs bij iemand, toen vertelde ik een soortgelijk verhaal van extreme liefde en vergeving. Dat je denkt, ja, maar hier kun je helemaal niet meer vergeven. Diens reactie luidde ook, ja, maar dat is een hoge uitzondering. En dat is het ook. Met de nadruk op hoog. Uit de hemel, hemelse liefde en vergeving. Dit van Elisa hier, hè, dat is bijna het gedrag van Jezus. Het is gewoon Jezus. Als je de verhalen van Elisa gaat bekijken, er staan er een paar van hem in de Bijbel, dan ontdek je tot je verrassing steeds, dit is Jezus. Ik zie de geest van Jezus. Dit is gewoon Jezus. Kijk, je had eerst Elia en toen Elisa. Elia, met een kameelharen mantel, zo'n ruige vent, ging ook echt tekeer. Er zijn bij hem heel wat slachtoffers gevallen onder de vijanden. Hij is een beetje Johannes de Doper, hè? Ook zo'n kameelharen jas, ruig, waarschuwend voor het oordeel. De bij ligt aan de wortel van de boom. En we gaan erop inhakken en zo. En dan komt Jezus. Dan komt Elisa. Het beeld van Jezus. Hij komt met een genadeoffensief. Moet je eens even kijken hoe de verhalen van Elisa verhalen van Jezus zijn. In hoofdstuk 4 staat, een kind wordt opgewekt uit de dood. Dat gebeurde bij Elia trouwens ook. 100 mensen eten van weinig brood. Dat is een wonderbare spijziging. Een Melaatse man wordt genezen. Hé, wie deed dat later ook? Een gezonken bijl komt bovendrijven. Heel apart wonderverhaal. De vijand krijgt te eten. Hier, dit. Een weduwe krijgt haar bezittingen terug. Iemand valt dood neer op het graf van Elisa. Als hij met de botten van Elisa in aanraking komt, staat er in hoofdstuk 13. Dan komt hij weer tot leven. Dit is bijna Jezus zelf. Die wonderen doet en die mensen het leven geeft. Zijn dood betekent jouw leven. Dat is het verhaal. Als Jezus gaat sterven, bidt hij voor zijn moordenaars. Papa, vergeef ze, want ze snappen niet wat ze doen. Als ze wisten wie ik was, ik ben een medemens, ik ben God. Als ze dat wisten, zouden ze meteen stoppen met timmeren en hangen. Je vraagt je ook af, hè, als die soldaten 's avonds naar huis gaan, of die leiders die daar bij dat kruis gestaan hebben. Als ze 's avonds naar huis gaan, wat zeg je dan thuis? En als je dan 's nachts wakker ligt, misschien wel van wroeging. Hij hing daar voor ons te bidden. Jezus komt zo dichtbij, gewoon naast ons. En hij ziet ons als zijn naasten. Dat is het geheim. Hij wordt onze medemens. En medemensen doden elkaar niet. Niet met een kogel. Of met een kanon. Niet met wapens. Maar ook niet met een appje. Of met een hatelijke blik. Als blikken konden doden, zeggen we wel eens. Nou, dat kunnen ze. Er zijn heel wat mensen gesneuveld door blikken. Want wij kunnen allemaal moordenaars zijn. We kunnen allemaal dood wensen. Dood zwijgen. En dat kun je alleen maar als je elkaar ontmenselijkt. Je denkt er dan niet meer aan dat dat ding dat ooit in je leven was een neus heeft en een mond, ogen, oren en een gevoel. Een ding. Ik zeg jullie, zegt Jezus, wie zijn naaste uitscheldt is al een moordenaar. Dus de vraag van een van die eerste slides, hè? Hoeveel moordenaars keken er dan daarnet naar die slide? Hoeveel moordenaar zit er in ons allemaal? Elisa wijst ons de weg van Jezus. En zeker, je bent een uitzondering als je die weg gaat. Ik las van een atheïst die een film had uitgebracht. In die film kwam de kerk er heel slecht af. Evangelische christenen, het was in de Verenigde Staten, werden neergezet als monsters. Bij de première werd er uitbundig gelachen in de zaal. Al die mede-ongelovigen die lieten hun opgekropte haat tegen de kerk de vrije loop. Dus het was een hele enge sfeer in die zaal. En toen riep de maker, hij liep naar voren en greep de microfoon eventjes. Ik ben heel benieuwd hoe de kerkmensen hierop gaan reageren. Toen stond er iemand in de zaal op. Hij stamelde, ik ben van de kerk. En ik schaam me, want jullie hebben gelijk. Wij gelovigen zijn vaak onuitstaanbaar, bedweterig en overal tegen. Sorry. Het werd doodstil in die zaal. De atheïst die de film gemaakt had, had zich erop voorbereid dat hij een harde aanvaring zou krijgen met de kerk. Maar de hardheid werd beantwoord met zachtheid. En toen werd die atheïst ook zacht. Die zei ook sorry. Hij zei, misschien ben ik ook wel een monster dat ik deze film heb gemaakt. Ik heb jou nooit gesproken, zei hij tegen de man die daar stond. Hoe kun je een vijand uitschakelen? Ja, door hem te doden. Het was de binnenbocht. Maar veel mooier is het natuurlijk als je naast hem gaat staan. Als hij van een vijand verandert in een vriend. Dat is de weg van God. Zo heeft God zelf het gedaan. Paulus schrijft dat in Romeinen 5. Toen wij nog vijanden waren van hem, heeft hij zijn zoon gestuurd. Hij heeft Jezus naast ons neergezet. Nog een voorbeeld van niet doden, maar net anders. Dit plaatje daar even bij. Het is een naar beeld. Een foto uit de jaren 60. Een zwarte man wordt hardhandig gearresteerd door blanke agenten. Het is niet meer zo erg als vroeger, maar er zijn nog steeds hele nare incidenten. Black Lives Matter, hè? In de tijd van Martin Luther King was het vreselijk. Ik zal je de details besparen van wat witte agenten deden met zwarte mensen, zomaar mensen die op straat liepen. En hoe reageer je op zoveel haat? Ik lees een citaat van Philip Yancey. Hij heeft dat geschreven zoals Martin Luther King was. Martin Luther King zei, tegen onze meest verbitterde tegenstanders zeggen we, doe ons aan wat je wilt, we zullen jullie blijven liefhebben. We kunnen niet in alle gewetensrust gehoorzamen aan jullie onrechtvaardige wetten, want we zijn net zo verplicht onze medewerking te weigeren aan het kwade, als we verplicht zijn onze medewerking te geven aan het goede. Gooi ons in de gevangenis. We zullen jullie blijven liefhebben. Verniel onze huizen met jullie bommen. Bedreig onze kinderen. We zullen jullie nog liefhebben. Zend jullie gepuntmutste geweldenaren, Ku Klux Klannen, midden in de nacht onze woonbuurten in, om ons te slaan en voor dood te laten liggen. We zullen jullie nog liefhebben. Wees ervan verzekerd dat wij ons vermogen, dat wij door ons vermogen om te lijden het langer zullen volhouden dan jullie. Eens zullen we de vrijheid veroveren, maar niet voor onszelf alleen. We zullen een zo intens beroep doen op jullie hart en geweten, dat wij tegelijkertijd jullie zullen veroveren en onze overwinning zal een dubbele overwinning zijn. Liefde is een keuze. Dit is het evangelie. Zo doet God dat. Zo doet Jezus dat. Ongelooflijk. De haat uitputten. Dat was de strategie van Martin Luther King. Tegenover de dood zet je het leven. Ja, de liefde. Nog één klein huis, tuin en keukenvoorbeeld uit ons eigen leven, schrijft Fred, om het dichtbij te krijgen. Onze twee oudste dochters waren nog klein, 5 en 3 jaar. Ze speelden buiten voor het huis. En we zagen vanuit ons huis een paar jongens vervelend tegen ze begonnen te doen. Ja, onschuldig hoor. Maar ja, het zijn wel mijn kinderen, hè. Gekke dingen roepen, fietsjes afpakken. Nou, die meiden kwamen huilend naar binnen. En wij keken elkaar aan en we kregen een gekke ingeving. Want je kunt natuurlijk als vader of moeder gillend naar buiten lopen en het opnemen voor je kind. Maar wij zeiden tegen Ellen, onze oudste, kijk, hier heb je de koektrommel. Ga ze maar een koek geven. Nou, die meiden keken ons met zulke ogen aan. Ze pesten ons, pap. Ga ze maar een koek geven. 2 minuten later waren ze heerlijk samen aan het spelen. Dit is heel in het klein wat Elisa deed. Geef ze maar te eten. Vurige kolen stapelen, hè? Dit is wat Jezus doet. Neem en eet. Krijg je een rot-app? Probeer het eens. Een heel vriendelijke terug te sturen. Doet iemand onredelijk tegen je? Probeer eens te achterhalen wat er met die persoon aan de hand is. Probeer liefdevol te reageren. Bij het voorbereiden van deze preekleesbeurt moest ik denken aan het lied dat Charlotte Heuglund in 1987 uitbracht. Only love is the answer in a world full of hate. Straks na het amen gaan we daar met elkaar naar kijken en luisteren om de preek eens even te laten landen. Iemand moet de cirkels van haat doorbreken. Iemand moet naast zijn vijand durven te gaan staan. Met open ogen om engelen en medemensen om je heen te zien. God helpt je. El Yeshua. Amen.
World. you and treat you thoughtlessly. Don't give in to resentment. Make it up with your brother. Commit your way unto